Hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen Psalm 89 vers 3 en vers 7. 89, 3 en 7. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht naar uw geheiligd volk. Van uw trouw mag zingen. 3 en 7 van 89. Nou, gemeente, de schriftlezing voor deze avonddienst vindt u in het eerste boek van de Bijbel. Het boek Genesis, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 24. Genesis 5, vers 1 tot en met 24. Dit is het boek van Adams geslacht, ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods, man en vrouw. Schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens. Ten dagen als ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En hij noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf. En Seth leefde 105 jaren. En hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaren. En hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren. En hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren. En hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Met eerbied gesproken, de Heere was de vijanden van Henoch net een stapje voor. Waar staat dat, zegt het u in de Bijbel? Dat staat in de Hebreeënbrief. Er staat in het Griekse woord dat ze hem gezocht hebben en dat ze hem niet konden vinden. En dat woord dat vertaald is met gezocht hebben, dat is vooral in heel veel gevallen in de Bijbel iets negatiefs. Dat is zoeken om iemand kwaad te doen, om iemand te pakken te krijgen. En Henoch, die wandelde niet alleen maar met God, maar hij wandelde ook met de mensen, met zijn medeburgers. Dat leest u in de Judasbrief. En daar staat hier dat hij mensen gewaarschuwd heeft. Hij heeft gezegd, het oordeel komt. En dan bedoelde hij mee het oordeel dat bij de tweede komst van Christus werkelijkheid zou worden. Dat oordeel dat tilde hij over de eerste komst van Christus in de Judasbrief heen. Naar de wederkomst, naar de dag der volleinding. Dat namen de mensen niet. Dat namen ze niet. En ze konden heen nogal wel kijken, wegkijken. En dat is de achtergrond van, we gaan daar niet over spreken in deze dienst, maar het is wel goed om dat te weten, dat dat wel de achtergrond was van het leven van Henoch. De Heere nam hem weg. Ja, met eerbied gesproken, hij was die vijanden van Henoch een stapje voor. Heerlijk, hè? Van de God in de hemel, gemeente, die zorgt voor zijn volk. Wel, nu willen we verder gaan en willen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen des geloofs. En zullen we daarna zingen, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Ik kan me nog herinneren als jongetje in de kerk dat er een keer een dominee was die zei, steek je vinger maar op. Steek je vinger maar op, wie heeft lust de Heere te vrezen? Ik had wel lust de Heere te vrezen, maar ik zag zoveel dingen die daar tegenop kwamen dat ik nauwelijks mijn vingertje op durfde te steken. Maar ik hoorde hem al zo zeggen, steek je vinger maar op, wie heeft lust de Heere te vrezen? Wel nu gemeente, dat willen we zingen. Na de geloofsbelijdenis, Psalm 25, vers 6. Zullen we dan nu in het hart spreken, gemeente? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onwederstaanlijke werking van de Heilige Geest, gemeente. Laat ons samen bidden. Trouwe God in de hemel, wat een wonder dat we hier voor een tweede maal nog weer bij elkaar mogen zijn. Zelfs een derde maal mag hier eigenlijk een volk samenkomen onder de bediening van het heerlijk evangelie van vrije genade. U maakt het ons moeilijk om in onze verdorven staat te blijven, in onze doodstaat. Ontwaakt gij die slaat en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Het is het evangelie dat tot ons mag komen door middel van de prediking waartoe u de opdracht hebt gegeven. Heer, wat een wonder. Geef ons stilte in het hart en verwondering en aanbidding vanwege uw goedheid en barmhartigheid. Gij de heilig en rechtvaardige God en wij de zondaren, zondige mensen ook zelf zijn juist ook na ontvangen genade dat te moeten beleiden. Heer, u weet hoe het is. Nog nooit zijn we zo ver geweest van het paradijs vandaan als vandaag. En nog nooit is het zo moeilijk geweest om de psalmdichter gelijk te geven die zei, mijn ziel is immer stil tot God. Er is zoveel lawaai in de wereld, in het verkeer, In de straten, in de dorpen, in de steden, in onze huizen. En soms dan laat het ook nog toe in deze informatiecultuur waarin we gedompeld worden. Heere, dat we het mogen zien. Gij ons redden daaruit. En geven door uw genade, het werk van uw geest, die momenten dat onze zielen stil wordt voor u. En wij met Samuel smeken, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Dat alle andere stemmen in ons leven tot zwijgen mogen komen, dat het ook in deze dienst zo mag zijn. Het is voor u toch niet te wonderlijk om dat te geven. Heer, dat we de ernst van de situatie waarin we ons bevinden mogen zien. Ook in de gezinnen, dat we bespreekbaar maken. Dat we niet meer zeggen, oh, we gaan naar de kerk. Dat niet alleen, maar dat we er meer van zeggen met onze kinderen erover spreken over die situatie waarin we zijn. En dat bespreekbaar maken, niet alleen met elkaar, maar ook dat we dat in de gebeden een plekje mogen geven om u af te bedelen, het werk van uw onwederstandelijke Heilige Geest, om ons met de verloren zoon tot onszelf te laten komen. We zijn zo druk, we gaan op vakantie, we gaan overal heen. We zijn zo mobiel, het is verschrikkelijk gewoon. Maar Heere, tot onszelf komen, daar gaat het om. Dat we bij onszelf op bezoek komen. En dat we dan zeggen, ben ik dat? Oh, ben ik dat? Of ben ik ver van huis? Oh, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig uw kind, uw zoon genaamd te worden, maar dat ik een van uw knechten mag worden. Heer, het is toch niet te wonderlijk om dat ook vandaag nog te geven. We leven in zo'n drukke tijd. We zoeken slaven, draven. En we zijn zo druk en er is zoveel geluid en zoveel beeld om ons heen. En we laten dat vaak nog zelf toe ook. We bidden van u dat we ook in onze huisgezinnen selectief te werk mogen gaan. In het gebruik van de computer en de andere media die ons ten dienste staan. Dat we niet alleen maar in de kerk zitten en zeggen, zie zo, dat hebben we weer gehad. Maar dat wij in uw kracht mogen strijden om het hoofd boven water te houden, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waar we zelf ook van nature deel van uitmaken. Heere, bekeer ons, leer ons, trek ons uit de duisternis. Doe ons wandelen in het licht van uw woord en van uw genade, ook in die dingen. Ach, dat we als een Maria aan uw voeten mogen zitten. Het goede deel mogen uitkiezen, ach. Martha, 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 Martha. Gij bekommert u om vele dingen, maar één ding is nodig, Heere. Ach, geef het ons. Ach, wil gij toch niemand voorbij gaan? Geef het toch ons als kinderen, als jonge mensen. Mensen van middelbare leeftijd en ouderen die meteen het been in het graf staan. O, dat wij zo u mogen kennen, aan uw voeten mogen zitten. Dat we zo het ook mogen ervaren in de kerk. Dat wij mogen zien, ondanks de gescheurdheid van het gewaad waarin u tot ons komt van de prediking. Maar dat gij het zijt die bemoeienis met ons wil hebben. En die heel dichtbij komt, zodat wij, o, uw kleed mogen aanraken, Heere. Ach, u weet het. Er zullen hier ook zijn die aan hun nood ontdekt zijn. Maar dat ze dan ook mogen zien dat u heel dichtbij bent en dat ze u mogen aanraken. Er zijn geen grenzen aan uw macht, o grote zonen Gods, zoon des vaders. O bewaar gij ons zo met elkaar als we hier bij elkaar zijn. Schenk uw knecht ook wat hij nodig heeft, Heren, om het woord te openen. Om het woord door te geven aan de gemeente. U hebt het eens gezegd tegen de discipelen, geef gij hun te eten. Ach, wat keken ze beteuterd, dat kon toch niet? Hoe kon dat nou? Het was onmogelijk. En toen was er maar één weg voor hen. Om met een kleine beetje wat ze van u geleend hadden gekregen tot u terug te gaan. En bij u vandaan de menigte mensen te dienen met het voedsel wat ze mochten uitdelen in uw naam. En dat bij u vandaan kwam. En toen hielden ze nog over. Toen hielden ze nog over en zo toch ook met uw knechten vandaag, Heer. Ze moeten toch, ja, geef gij hun te eten. Het is zo moeilijk als ze zien op zichzelf. Hoe moet dat toch allemaal? We weten het niet, maar ach, Heere, u zegt dat we tot u zouden gaan, ook als knecht. En dat we dan bij u vandaan het woord zouden mogen breken in het midden van de gemeente. En dat we zelf er ook van zouden mogen eten. En dat we mochten zeggen, het smaakt naar genade. Het smaakt zo heerlijk en we houden nog over. O, dat gebeurt wel eens een enkel keer op de prediking. Dat het brood van het evangelie zo gebroken mag worden. Dat we zeggen, ach, het wordt steeds meer. Hoe is het toch mogelijk? Trouwe God, maak uw naam heerlijk en gedenk ons in uw goedheid. Wilt zijn met al uw knechten die het woord mogen brengen, de sacramenten mogen bedienen. We denken in het bijzonder ook aan uw knecht die gij wettiglijk verbonden hebt aan dit gedeelte van uw wijngaard. Gedenk en bemoedig hem. Gedenk hem en zijn vrouw en zijn kinderen. Zegen en bescherm hen. Troost hen. Bemoedig hen. Dat er in de gemeente ook veel gebed mag zijn. Niet alleen maar hier in de Zondagse kerkdienst, maar ook thuis aan tafel en voordat we gaan slapen en als we opstaan, dat we elkaar mogen opdragen in de gebeden en in het bijzonder onze herder en leraar die u hier officieel hebt gesteld. U weet hoe het is. In deze cultuur waarin we zijn terechtgekomen, in deze refocultuur van het shoppen. Heren, dat wij mogen zien de plek die u ons geeft en dat we dat mogen innemen. En dat we mogen zeggen, Heere, wees uit vrije genade ons nog nabij. En verlos ons van ons egoïsme en ons uitzoeken van dit en dat. Maar dat we het van u mogen verwachten, dat er mocht het zijn ook een ravijn mocht komen ook in dit gedeelte van uw wijngaard. Heere, verlos ons van de duivel die er altijd tussen zit om ons maar aan te sporen om hoogmoedig te zijn. Hoogmoedig! Ik wil dit en ik wil dat en ik ben beter dan een ander en o Heer, u weet het, zo ligt de zaak. O, breek die hoogmoed in ons leven, Heer. Het is de wortelzonde, we wilden als God zijn in het paradijs. En zo is het nog, onder een vrome schijn vaak. Maar wil u het ons toch laten zien, wil ons eraan ontdekken. En dat we ermee breken mogen met die schone schijn in de kracht van u. En dat u mee mag komen in dit alles, Heer. Dat we elkaar mogen dienen. Dat we de ander uitnemende mogen leren achten als onszelf. Dat het niet alleen maar een tekst is uit de Bijbel. Maar dat dat woord door de onwederstandelijke werking van uw geest waar mag worden in ons leven. En we elkaar mogen liefhebben, dienen, dragen en verdragen. Barmhartige God, verlos ons. Verlos ons van alles wat we kwijt moeten. Ook de dingen die we niet doorhebben. En die we toch kwijt moeten. We zijn zo niet alleen maar gereformeerd, maar ook geraffineerd, Heren. U weet het. O, verlos ons daarvan en maak ons klein. Wij brengen onze kinderen groot, maar u maakt ze klein. O, wat zou dat heerlijk wezen, Heren. Dan worden we zo klein als we tot onszelf komen door het werk uws geestes. Dan komen we in het dal van de ootmoed. Dan wordt de gemeenschap der heiligen ervaren. O, dan gaan we elkaar hoog achten. Omdat we aan onszelf zijn ontdekt. Barmhartige God, help gij ons. Dat uw rijk mag komen dwars door alles heen. Wil ons troosten, onderwijzen en leren. O, dat alles mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Verlos ons van alles wat we kwijt moeten. Verlos ons van de macht van de boze. En maak uw naam heerlijk. Om Jezus willen. Amen. Wel, gemeente, zullen wij samen gaan zingen ter inleiding op de prediking Psalm 139, vers 2 en vers 4. Wel, gemeente, zullen wij straks zingen uit Psalm 103 en daarvan het negende vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Nou, dat is wat. Zitten hier mensen die de Heere vrezen? Dan ben je bang voor jezelf, of niet? Ja, niet voor de kerkraad en voor wie dan ook, maar voor jezelf. En dan staat hier zomaar dat zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het is een eenzijdig werk. Want de Heer werkt in het hart van hen. En wie de vrezen des Heeren gaat bloeien en komen. De Heer staat in voor zijn eigen werk. Onbegrijpelijk, maar waar. Hij is getrouw. Want degene die de Heer vreest, die leren zichzelf kennen. Meer en meer. Geen vrucht uit u in de eeuwigheid. En dat gaat zo uitleven in de kerk, in de plaatselijke gemeente. Dan zeggen ze niet ikke, 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 en zo moet het. Wel, nee. Dan zeggen ze na u, na u. Ja, ja. Dat is de wet des Heren, hè? God liefhebben, eerste tafel, tweede tafel, daarnaast de liefhebben als jezelf. Zo ligt de zaak. En dat kan ik alleen maar doen. Door het geloof in Christus, gewerkt door de Heilige Geest. Ach, zullen we daarom bedelen, gemeente, dominee. Met minder kan je toch niet toe? In deze boze wereld waarin we leven, zelf hebbende ook een boos hart. Ach, dat zomaar mag wezen. Ach, ik gun het u ook van ganse harte, ook als gemeente. Wel nu, gemeente, Psalm 103. Dat wordt het Psalm 103, vers 9. Als antwoord op de prediking. De prediking die zich zal concentreren op, dat begrijpen we natuurlijk wel, Genesis 5, vers 21 en 22, dat had u al gedacht natuurlijk. Daar gaat het naartoe, dacht u. En u had gelijk. Daar lees ik, en Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij met Methuselah gewonnen had. En 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Ja. Hij wandelde met God, toen moest hij met de Heer mee. De Heer gaat nooit met ons mee, zei een vrouw in Rijssen. Heb ik wel eens gelezen in een boek van Weile Dominee Lamijn. Nee, wijze vrouw, de Heer gaat nooit met ons mee, wij moeten met de Heer mee. Nou, dat is wat. Dat is in één zinnetje, hele preek. Nou, ja, en het was nog wel het getuigenis van een vrouw die door de Heer het nieuwe leven was deelachtig geworden, gemeente. Nou, dat ziet u hier ook heel duidelijk. En daarom willen we met elkaar nadenken over Henochs wandel met God. We letten op Henochs wereld en we letten op Henochs weg en we letten op Henochs visie. Henochs wandel met God, we letten op Henochs wereld, Henochs weg en Henochs visie. Dus geliefde gemeente en allen die bij ons zijn, hartelijk welkom. We willen vandaag in deze dienst vanavond nadenken over het leven van Henoch. En dan willen we ons, dat begrijpen we natuurlijk wel, daarbij concentreren op het feit dat tot tweemaal toe zelfs in de Bijbel van hem in Genesis 5 wordt gezegd dat hij wandelt met God. Door die wandel met God wordt het leven van Henoch getypeerd. Nou ja, nou past het hele woord wandelen niet meer in onze samenleving. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, maar ook niet in Meneersen en in Sommelsdijk of waar we dan ook vandaan komen wandelen. Hebben we daar nog tijd voor in onze tijd? Hebben we daar nog tijd voor? Nemen we daar nog tijd voor, gemeente? Nou, wat was de laatste keer dat u fijn gewandeld hebt? Hoef je mij niet te vertellen hoor, daar was je zelf bij, hè, dominee? Ja, wat was de laatste keer dat je eens fijn gewandeld hebt? Wie heeft er nog tijd? Wie neemt er nog tijd? We vliegen, zwoegen, slaven, draven. Alles moet snel, 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 direct, instant. Alles moet instant zijn. Tot de preken toe. We hebben een computer en dan kunnen we zo uitkiezen wat we zelf willen. Wat een tijd, gemeente, waarin we leven. Alles moet snel en bereikbaar zijn. En als je niet snel opschiet, niet waar, dan val je buiten de boot. En we lopen allemaal gevaar, niet alleen maar anderen, maar ook met name jezelf voorbij te lopen. jezelf voorbij te lopen. En je loopt maar één keer op weg naar de eeuwigheid. En dan is de eeuwigheid. En die weg kun je nooit meer opnieuw afleggen. Dat is gevaar. Dat je jezelf voorbij loopt, gemeente. Ja, en niet maar anderen voorbij vliegt. We zijn allemaal druk en gejaagd, niet waar? Denk alleen maar eens aan het verkeer. Dan denk je wel eens bij jezelf, waar zijn we toch mee bezig? Tot in de kerk toe. Ja, lief en aardig en rustig zingen en alles, eerbiedig. En we stappen in onze auto. Bumperkleven. Wel, zegt iemand, dat doen wij niet. Oh, doet u dat niet? Nou, dat is prachtig, dat is heel geweldig. En wordt op je gelet als christen? Natuurlijk, als iemand die naar de kerk gaat, wordt op je gelet, dat mag ook. We hebben een voorbeeldfunctie in deze verloederingscultuur waarin we zijn terechtgekomen onder Gods voorzienigheid, gemeente. Denk alleen maar eens aan het verkeer. Dat we daar ook een heer zijn in het verkeer. Hè? Ja, dat hoort ook bij de religie, bij de ware religie, gemeente. Ja, want soms dan vraag je wel eens af, waar zijn we toch eigenlijk mee bezig? Wandelen. Ja, dat prachtige woord wandelen, gemeente, niet waar? Ja, het past eigenlijk niet meer in het woordenboek van onze tijd. En toch, het gebeurt. Vast en zeker. Ook hier in deze gemeente. Ik ben er vast en zeker van overtuigd. Het gebeurt. Zo nu en dan. Het is een zeldzaamheid, maar het gebeurt wel. Met een kind wandel je dan. Ja. Of met je vrouw misschien een keer. Langs een strand, wie zal het zeggen. Met vrienden. Maar in onze tekst gaat het precies. Gaat het over wat anders? Gaat het over wandelen met God? Hoe moet je dat bekijken, gemeente? Nou, dat is een eenvoudige vraag. Hè? Hoe moet je dat nou bekijken? Wandelen met God. Hoe heeft die man het gekund? Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen? Nou, dat is een goede vraag op huisbezoek. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen, gemeente? En iemand zegt, nou, ik snap het best. Ik snap het wel. Dat was de tijd van, niet zo ver bij het paradijs vandaan. Die tijd van Henoch was natuurlijk een totaal andere tijd dan de tijd die wij beleven. Hè? Een andere tijd. En Henoch zou wel een soort, ja, een bepaald karakter hebben gehad. Hè? En een soort kluizenaarsbestaan hebben gehad. Om dat te kunnen volhouden, nietwaar? Een beetje eenzaam. Ver bij het nietig aardse hemel vandaan. Wandelen met God. Hij zal wel, zegt iemand, eigenlijk in een rustig dorpje misschien geleefd hebben. En zeker niet in een stad. Is maar eerlijk. Zeker niet in een stad. Ergens ver bij die drukte vandaan. Nou, en weet je wat het nou is? De Bijbel leert ons dat het anders was. Hij leefde niet op een eiland. Hij leefde niet in een dorpje. Ergens heel ver weg van een nietig aards gewemel. Het was heel anders, gemeente. Heeft Henoch zich teruggetrokken volgens wat wij voor informatie krijgen uit de Heilige Schrift? Op een soort eilandje heeft hij alle confrontatie met de bewoonde wereld en met de cultuur van zijn tijd en met de wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Heeft hij die gemeden? Om maar te kunnen wandelen met God, gemeente. Dat is de vraag van de jongens en meisjes vandaag. Hoe kun je dat nou? In deze cultuur, met die mobieltjes waarmee je alles kan, de wereld heb je niet alleen maar in de huiskamer, maar in je zak. In je tasje. Weet je vader en moeder het wel? Vaders en moeders. Checkt u het ook hoe het is met je kinderen? En je kleinkinderen. Weten we dat wel? Je hoeft niet mee te doen met alles dat je zegt. Ik moet alles precies weten. Maar weet u wel dat je vanuit die bewogenheid van je hart je kinderen en kleinkinderen laat merken in wat voor tijd we leven. En of ze het wel begrijpen. En wie ze nou eigenlijk nodig hebben, met name ook in deze tijd. Wel nu, gemeente, zeg maar niet te gauw. Vandaag is het heel veel anders dan in de wereld van Henoch. Vandaag is het eigenlijk bijna niet meer mogelijk om te wandelen met God. Dat moeten we maar niet te gauw zeggen. Want de Bijbel, ja, het woord des Heren, leert ons duidelijk dat in heel veel opzichten de tijd en de wereld van Henoch precies zo was als vandaag. Is het waar, zeg iemand? Nou, ik heb er nooit van gehoord. Nou, dan wordt tijd dat je een keer hoort. En dat we de Bijbel lezen en kijken wat er in de Bijbel staat. Of dat inderdaad waar is. Kijk, je hoeft alleen maar op te slaan wat we vinden in Genesis 4 en Genesis 6. En dan zul je het gaan begrijpen. Jazeker. Dan ga je het begrijpen. In Genesis 4 lezen we hoe het nageslacht van Adam en Eva in twee groepen uiteenvalt. Kain en Abel hebben dezelfde opvoeding gehad. Ja, dezelfde opvoeding. Hetzelfde woord Gods gehoord. Zelfde psalmen gezongen. Op moeders knie. Ik ga slapen, ik ben moe. Allebei. Zelfde opvoeding gehad. Ouders. Zul je niet alleen maar zeggen, ah, wat een schatje is het toch. Hè? Weet u wel, dat mag je best zeggen, maar zul je meer doen dan dat? Zul je op je knietjes gaan liggen en zeggen, Heere, bekeer mij en bekeer ook mijn kinderen. U bent de machtige God. Het gaat toch om de eer en de verheerlijken van uw grote naam. O Heere, u zult uw waarheid toch nimmer krenken, maar eeuwig uw genade verbond gedenken, gemeente. Kain en Abel, uit hetzelfde gezin. Nou, daar begon het mee. Hè? Kain heeft aan het begin van het menselijke geslacht zijn broer Abel doodgeslagen. En ook nog, ja, het was dankdag geweest ook nog. Ja, dan ga je naar de kerk. En dan daarna, dan kom je zomaar tot die daad, gemeente. Ze hadden de Heere beide offers gebracht. Kain had vruchten van het land maar bij elkaar geraapt. En dat moest maar goed wezen, nietwaar? Die indruk krijg je als je dat leest in het boek Genesis. Hij heeft niet zijn best gedaan om te zeggen, nou, ik ga eens even het beste eruit zoeken. Ja, nee, niet. Er zit een vlekje aan. Nee, hij pakt zomaar wat klaar bij elkaar. En dan moet maar klaar wezen. Even naar de kerk gaan en een keer bidden en een keer Bijbel lezen. Nou, en dan moet maar goed wezen in Middelharnis. En dan moet maar goed wezen in Amsterdam. En dan moet maar goed wezen in de Kain. Kain, waar ben je? Waar zit je? Heren, ben ik Kain? Ben ik Kain? Eventjes dit, eventjes dat. Wat moet ik nog meer doen? God moet het toch doen om je te bekeren? Dat is toch verkiezing? Daar kun je zelf toch niet bij? Hè? Eventjes dit en dat en dat moet maar goed wezen. Kain, waar ben je? Waar zit je? Oh, bid het toch. Oh, God, wees mij zondaar genadig. Kain, gemeente. Hij brengt de Heere van de vruchten van het land. En dat moet maar goed wezen. Wat moet hij nog meer doen? Wat moet je nog meer doen dan bidden? En naar de kerk gaan en twee keer naar de kerk gaan. En dan, wat moet ik nog meer doen? Kain, Kain, hoor je het wel dat God je roept? Dat de Heere van je af weet. Abel heeft geselecteerd. Dat staat in de Bijbel. Hij heeft geselecteerd. Hij heeft niet gezegd, nou ja, ik neem maar een lammetje en zo. En een schaapje en zo, of een bokje. En dan moet maar goed wezen. Nee, gemeente. Abel neemt wat vette van zijn vee. Ja. Ja, we houden niet van vet, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. We leven in een andere tijd natuurlijk. Maar vet, dat was natuurlijk in die tijd. Nou, dat was je van het. Dat was de top. Abel neemt van het vette van zijn vee. Best is voor de Heere nog niet goed genoeg, begrijp je wel. En de Heere had Abel en diens offer aangezien, maar Kains offer niet. Ja, was dat nou omdat Kain zo geselecteerd had? Dat denkt u, hè? Dat denkt u, hè? Maar dat moet u eventjes een beetje anders zien, hoor. Hoe dan? Zoals de Bijbel het zegt. Hoe zegt de Bijbel dat dan? In Hebreeën 11, daar staat, weet je wat, daar staat het diepe geheim van het verschil tussen het offeren van Abel en Kain. Abel die had door het geloof geofferd. Alsjeblieft, door het geloof. Ja, ja, een zaligmakend geloof, hoor. Een geloof dat uiteindelijk alles moest hebben van Christus, die in de moederbelofte via ook bij hem was gekomen, gemeente. Bij Abel was het met waarachtig geloof gepaard geweest. Hebreeën 11 vers 6, daar staat het zwart op wit. Door het geloof, alsjeblieft. Natuurlijk ook die selectie, dat zag je niet bij Kain, hè, maar bij Abel wel. Maar, gemeente, dat was de vrucht van het geloof, hè? Want er staat, door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. Weet je wat? Aan het offer van Abel, ruik eens, aan het offer van Kain hangt de geur van de lieve zaligmaker van Christus. Abel die is er verlegen mee geweest, gemeente. Helemaal. Hoe zou hij toch die getrouwe Heer voor zijn gena vergelden? Want het was alles genade dat hij nog leefde in het heden der genade. Dat de Heer nog zoveel voor hem zorgde. Hij kon het eigenlijk niet begrijpen dat de Heer met zo'n mens nog van doen wou hebben. Hij was er verlegen mee, gemeente. Was niet alles gunst, hoe zou hij toch die getrouwe Heere voor zijn genade vergelden? Dat deed Abel. Hij wist het niet, gemeente, hij wist het niet. Hij kon het niet. Alles was toch verbeurd. Alles was toch verzondigd, gemeente. Abel die heeft zichzelf gezien in zijn ijdelheid, zijn nietigheid, zijn verlorenheid, zijn zondigheid. En Abel die heeft het beleden. Ik heb een borg nodig voor mijn ziel. Een borg nodig. Ik heb die borg nodig die beloofd is aan mijn vader en moeder. En die voor het hele nageslacht van ons, we weten niet hoe lang dat allemaal zal gaan, bestemd is. Ik heb het beloofde vrouwenzaad nodig. Ik heb Christus nodig. De borg. Niet slechts tot verlossing en vergeving van al mijn zonden. Maar om ook vanuit die Christus die dan nog komen zal en moest. Om uit hem de Heere te kunnen geven waar hij recht op heeft. Want hij kon het niet. Maar hij zou het wel kunnen door het geloof in hem. Die nog komen moest, vaag in de toekomst. Maar hij was beloofd in het woord. Wat hem was doorgegeven van zijn vader en moeder. Dat bij de Heere vandaan kwam uiteindelijk gemeente. Ja. Dan zie je nou het verschil. Hoe zit je nou in de kerk? Hoe zit je nou in de kerk? Kain en Abel, beide naar de kerk. Beide hebben ze een soort danksdag en zo, weet u. En het is niet alleen maar de selectie dat de ene briefje van 1000 in zijn zak heeft. En de ander zegt, nou ja, ik hoef maar een tientje erin gooien. Dan moet het maar klaar wezen. Nee, gemeente, het is anders. Bij Abel is de diepe verwondering, Heer. Ik heb de dood verdiend uiteindelijk. Ik heet ijdelheid en ik ben ijdelheid. Want dat betekent het woord Abel, gemeente. Ja. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaad? Verstaat ge dat? Versta je dat, dominee? Versta je dat? Als de Heere leven heeft gegeven aan je ziel, dan zeg je amen. Of niet? Ik weet het zeker. Kan niet anders. Zo ligt de zaak, gemeente. Nou, en wat gebeurt er dan? Na en bij Abels dood gaat het nageslacht van Adam en Eva in twee verschillende groepen uiteen. Ja, dan krijg je de splitsing. Aan de ene kant heb je dan de geslachtslijn van Kain, Genesis 4. Kijkt u maar na. En daarnaast heb je dan de geslachtslijn van Seth, de plaatsvervanger van Abel, Genesis 5. En Henoch uit onze tekst is afkomstig uit het geslacht van Seth. Ja, in de brief van Judas wordt hij genoemd de zevende vanaf Adam. En in zijn voorgeslacht bevinden zich godvrezende mensen. Hoe is dat hier? Ik heb wel eens gehoord, Zeeland en zo, in het zuiden van Holland. Nou, daar heb je nog wel wat godsvrezen gehad. Sinds de tijd der reformatie. Ik weet niet hoe dat is bij jullie. Ik weet niet hoe dat is, maar u ziet wel het. We staan op de schouders van ons voorgeslacht, gemeente. En je vader en moeder kies je niet uit en je grootouders ook niet. Dat is Gods voorzienige leiding waarlangs je komt ter wereld. In deze tijd, gemeente, in het voorgeslacht van Abel, van Henoch zie je godvrezende mensen. Henoch is maar niet een korreltje zand, een individualist zomaar, die leeft op zichzelf, maar hij is verbonden aan zijn voorgeslacht. Er is een lijn, de lijn der geslachten, de lijn van Gods genade verbond. We spreken zo graag. Graag over verbond, hè? Ja, verbond, hè? Ja, ja, dat is wel goed. Maar het is genade verbond, gemeente. Nou, die lijn die is er. En die lijn begint bij Adam. En van Adam gaat die lijn verder via Seth, de plaatsvervanger van Abel. En een heel bekende naam in die lijn is Enos. De zoon van Seth, niet waar? Genesis 4, vers 26, dan lees je van deze Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Niet zachtjes zo, weet u wel, nee, maar echt hoor, er staat kara, dat is Hebreeuws, dat betekent aanroepen. Heb je dat al eens gedaan? Dat is gedaan. Ja? Nou, dat is toen gebeurd. Men begon de naam des Heren aan te roepen. Ja, in het publiek, in het openbaar, samen met elkaar. Dat was natuurlijk ook al veel eerder gebeurd, gemeente, daarvoor. Maar toen was het meer persoonlijk en toen was het ja, meer privé. En het was meer ook in het kader van het gezinsleven. Het gezin was een kerkje in het klein. U hebt wel eens van Thomas Manton gehoord, zeggen we dan hier in Nederland. Thomas Manton, een van de groten in Gods Koninkrijk. Westminster Catechism en confessie, daar heeft hij ook mee te maken gehad. Thomas Manton, zijn werk zijn nog verkrijgbaar. Enkele zijn zelfs vertaald in het Nederlands. Die kleine boekjes weet u wel bij Van het Hof, geloof ik, in Gorkum. Misschien hebt u ze wel ergens liggen in de kast. Maar Thomas Manton, die heeft eens gezegd, de enige kerken die God had, ja, dat zei die man moet benen in de 16e eeuw, de enige kerken die God had,
Voor de dagen van Enos, welke kerken waren dat? De herstelde vorm, was dat gereformeerd, vrijgemaakt, gereformeerd, oud-gereformeerd, wat dan ook, gemeente? Dat waren de gezinnen. Nou, het is toch even wat. Ja, dat was een wijze man, die Thomas Manton, die was van God geleerd. In Engeland, de enige kerken die God had voor de dagen van Enos, dat waren de gezinnen. Het gezin was eigenlijk een kerk in het klein. En zo was het tot aan de dagen van Enos geweest, gemeente, maar in die tijd van Enos komt heel sterk de behoefte op om de gelederen te sluiten. Dan worden daar ook publieke bijeenkomsten gehouden waarbij Gods naam wordt aangeroepen. De tijd is zo moeilijk geworden, zo moeilijk. Het is onverantwoord op je eentje te blijven. En de Kaïnsgeest en de Kaïnslevensstijl die hebben zo'n terrein gewonnen, dat is ontstellend. Dan komt de behoefte om samen te komen. Dus de eerste bedoeling van het gezin, weet je wel, zijn we kwijtgeraakt, hè? Dat zijn we gewoon kwijtgeraakt. En de eerste bedoeling van God de Heer, met de instelling van het huwelijk, is geweest wat? Nou, dat weet u nou toch gehoord? Dat het een kerkje zou zijn. Ja, zeg ik niet hoor, het staat in de Bijbel. Dat staat in het woord des Heren. Dat is de bedoeling van het huwelijk. Daarom natuurlijk geen juk aan gaan met een ongelovige. Dat is niet zo wat, dat is niet een wettische zaak. Het huwelijk is heilige grond. Het moet kerk zijn. En dan kan er hier en daar wel eens een bijgetrokken worden bij die kerk. Zoals Rutte Moabit, die zit, dat kan allemaal gebeuren, maar dat zijn uitzonderingen, want geen juk aangaan met een ongelovige. Zorg dat je tot God bekeerd wordt en ga dan kijken en bidden, Heere, och, zou ik toch een jongen of een meisje uit uw hand mogen ontvangen, gemeente. Ja, zo ligt de zaak, gemeente. De Kaïnsgeest wint terrein. En de gezinnen die de Heere willen vrezen, die komen bij elkaar om de Heere aan te lopen als een waterstroom. Nou, vergeet niet dat eigenlijk in Genesis 4 heel die goddeloze ontwikkeling in Kaïns nageslacht, als het ware, in enkele pennenstreken wordt uitgeschilderd. Genesis 4, vers 17 tot en met 24. In het geslacht van Kaïn zie je hoe er drammend en dreigend een cultuur opkomt die God doodzwijgt. Ja, wat is er met de SGP gebeurd van de week? En de regering? Er komt langzaam een cultuur op, maar zeker dreigend en drammend, die God doodzwijgt. En die cultuur, waar heet het over, dominee, waar heet het over? Tijd van heen nog? Of heb je het over de tijd van die wij beleven, gemeente? Ziet u actueel het woord des Heren is, gemeente. Het staat midden ook in onze tijd, in onze situatie. Is Henoch de zevende vanaf Adam via Set, de zevende vanaf Adam via Kaïn, is een zekere Lamech. En Henoch en Lamech, die zijn, om het zo eens te zeggen, elkaars tegenpolen. Allereerst lezen we van Lamech dat hij zich twee vrouwen neemt, Ada en Zilla. Genesis 4, vers 19. Seks is voor die man, waar heet het over? Waar heet het over? De tijd van Noach. De tijd van Henoch. Seks is voor deze man consumptie geworden. Los verkrijgbaar. Buiten de heilige band van het huwelijk. Waarin wij bidden om de nabijheid van God in Christus Jezus. Van de rijkdom van Gods genadeverbond als achtergrond en grondslag voor het huwelijk heeft Lamech geen oog. Kinderen zijn dan ook geen erfdeel des Heren. Je neemt ze, je krijgt ze, maar geen erfdeel des Heren, gemeente. Over welke tijd heb je het? Ja. En wat is de voorlichting die u krijgt van de doktoren en van de specialisten? Ja, hoort dat nog op de kansel? Dat hoort allemaal op de kansel, gemeente. Het woord des Heren wil leiding geven in mijn leven, in jouw leven. Kinderen zijn in die tijd geen erfdeel des Heren meer. En zo de oude zongen piepen de jongen. De kinderen van Lamech zijn zeer begaafd, maar leven voor plezier en voor succes en voor het geld en voor de vakantie en voor hun eigen eer. Vier kinderen worden met name genoemd. Drie zonen en een dochter.
En ze brengen de wetenschap en de kunst en de handel en de industrie van die tijd tot een ongeëvenaard niveau. Jabal, u weet het, die zit in de handel en in de voedselvoorziening. En Jubal, de vader van alle muziek en ontspanning, waarin alles draait om entertainment en vertier. Die is een vader van allen die harpen en orgelen handelen. En in al die muziek gaat het niet om de eer van God, maar het gefluit van Satan. Welk station staat hij? Waar heet over, dominee? De radio in je auto. En nu? Vertel het eens voor jezelf. Als Jezus wederkomt, wat zal hij dan zien in jouw auto? Hoe zal dat zijn? Gemeente, ja, dat is het woord van de Heere. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Je boze hart, je harde hart, je onbekeerde hart. Opdat je mag leven en loven mijn naam tot in alle eeuwigheid. Ja, ja, Jubal, de vader van, ja, de mensen die in harpen en orgelen handelen. En het is het gefluit van Satan om te betoveren. Om in een roes te brengen. Een roes te brengen. He, dan sta je voor het... wat zegt u? Dan sta je voor het stoplicht hier. En dan hoor je boom, 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 boom. Of is dat hier niet zo? Is dat alleen maar op Urk? Is dat alleen maar in andere reformatorische dorpen en gelegenheden, gemeenten? En Tubal Kaïn, die wordt genoemd een leermeester van alle werker in koper en ijzer. Genesis 4, vers 22. Dus om het zo eens te zeggen, door zijn toedoen krijgt de industriële ontwikkeling een geweldige injectie. En dan, ik moet het eerlijk zeggen, gemeente, ik kan het niet over verzwijgen. Dan wordt tenslotte ook nog Naema genoemd, de dochter. Je zult die dochter maar zo noemen. Ik weet niet hoe u uw kinderen noemt. Maar je hebt tegenwoordig wat in de kerk, hoor. Ze worden soms genoemd met namen. Dan denk je, nou, dat is een Noorse godin. Of een Germaanse godheid, dat snap je niet. Ik doop in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Hoe kom je erbij om zulke rare namen te geven aan je kinderen? Ik weet niet hoe dat hier is, maar ik weet hoe het elders kan zijn. Ik heb het zelf al gezien en gehoord, gemeente. Nou, dat kind, die meisje wordt geboren. Oh, wat een mooi meisje is dat. Oh, wat een lief schatje is dat. Naema. Dat betekent de schone. De lieflijke. Ze is als het ware, heeft iemand eens gezegd, het sekssymbool van haar tijd. Celebrity. Of haar tijd, gemeente. En als we dan ook nog het zogenaamde lied van de boer van Lamech horen. De zevende vanaf Adam via Kaïn in Genesis 4 vers 23 en 24. Dan weten we genoeg. Daar is geen plaats voor God. Geen plaats voor Christus. Geen plaats voor de Heilige Geest. Geen plaats voor een verbroken hart. Een verbroken hart. Dat verslagen is vanwege het schuldbesef tegen een barmhartig en goeddoend God gezondigd te hebben. Daar is enkel ruimte voor de menselijke prestatie, geldingsdrang, agressie en wraakzucht. Tijd van Noach, de tijd van Henoch. Horen we het, gemeente? Zeg dus maar niet die tijd van Henoch dat hij kon wandelen met God. Dat was toch wel makkelijker dan vandaag, gemeente. Zeg dat niet te makkelijk en lees dan ook nog maar eens Genesis 6. Dat is in feite nog erger. Genesis 6 en het plaatje is compleet. Want juist in Genesis 6 wordt ons beschreven hoe nu die twee lijnen, de godvrezende lijn om het zo eens te zeggen, en de goddeloze lijn in elkaar vloeien. De lijn van Seth en de lijn van Kaïn. Het is gewoonweg niet tegen te houden. De wereld dringt de kerk binnen. En de grenzen tussen kerk en wereld, die vervagen. En het gebeurt allemaal via het huwelijk. Ik zeg het niet, kijk mij er niet op aan. Het staat in het woord des Heren. Het gebeurt via het huwelijk. En het gebeurt via het gezin. Dat de wereld de kerk binnenkomt. En dan kun je honderdmaal zeggen, ja, die wereld zit in mijn hart. Dat is ook zo. Maar we moeten niet ontkennen wat hier staat in het woord van God. Dat we zuinig moeten zijn. Op onze familierelaties, op onze kinderen en kleinkinderen. Dat we ze gedurig opdragen in de gebeden. Pleiten op Gods genadeverbond. Het is genadeverbond. We hebben het verbeurd en verzondigd. Daarom heet het ook genadeverbond. Die de Heere uit genade, uit vrije genade wil schenken. Aan degene die er ons smeekt. Ook aan onze kinderen en kleinkinderen, gemeente. grenzen vervagen tussen kerk en wereld. En het gebeurt allemaal bijzonder via het huwelijk en gezin. Daar begint alles mee. Lees maar Genesis 6, vers 1 en 2. Daar staat het zwart op wit. Genesis 6, vers 1 en 2. En het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, daar begint het mee. Dat de zonen Gods, dat waren niet de engelen, maar dat waren de jongens uit de lijn van Seth, die gemeente die bij Gods verbond en woorden waren grootgebracht, de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren. En ze namen ze, wat zegt u? Wat zegt u? Ze namen ze, vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Ik heb niet de vrouw van de Heer gekregen. Heb u een vrouw van de Heer gekregen? Dominee, niet zo wijzen met je vinger. Hoe is het met jou? Heb jij een vrouw van de Heer gekregen? Daar gaat het om. Dat we daarom bidden, dat we daarom bedelen. Op weg naar de volwassenheid. Dat de Heer dat bekeerd mag worden tot u. En dat ik iemand mag vinden als een levensgezel of levensgezellin. Om samen u te dienen op de heilige grond van huwelijk en gezin. Om zo u in te wachten straks, als u wederkomt tot de volken van de hemel. Ze namen zich vrouwen die zij verkozen hadden. Geen gebed. Ze namen zich. Ja. Het is alles. De natuur moet zijn loop hebben. Men gaat af op het uiterlijke. En uit alles blijkt dat de hele mensheid uit die tijd overdreven veel aandacht en tijd besteedt aan het uiterlijk. Wat hebt u het over? Die folder van de kruidvat. Ja, is het zo? Ja, maar dit is toch geen kanseltaal, dominee? Het is de tijd waarin je leeft. In die tijd komt het evangelie. In die tijd komt het woord van God. Om ons te trekken tot zichzelf in Christus Jezus. Niet dat we ons helemaal terug zouden trekken uit de wereld. Maar dat we afstand zouden houden van bepaalde dingen. En zouden zien wat de temptaties zijn in het leven. Ook van onze opkomende jeugdgemeente. Overdreven veel aandacht wordt er in de tijd van heen nog besteed aan het uiterlijk. Gaan we er al iets van zien, gemeente? Wat heen nog voor een mens is geweest. In wat voor wereld hij leeft. In wat voor wereld hij werkt en trouwt. En ook kinderen krijgt. Ik durf haast niet meer te trouwen en kinderen te krijgen. Want heren, hoe worden ze groot in zo'n wereld? Ja. Yeah. Maar er is meer, gemeente. Er is meer. De Bijbel vertelt ons niet alleen maar over Henochs wereld. Maar de Bijbel vertelt ons ook over Henochs weg. Hoe Henoch tot zijn wandel met de Heere komt. Staat dat dan in de Bijbel? Ja, ja, dat staat in de Bijbel heel duidelijk, hoor. In heel duidelijk zelfs, zegt iemand. Ja, ja, ja. Dat staat in twee stukken van de Bijbel. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Je leest erover in Genesis 5, vers 22a. En dan lees je het ook nog in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 11, vers 6. Nou, allereerst willen we kijken naar Genesis 5, vers 22a. En daar staat dan vooral iets, met name van het moment wanneer dat wandelen met de Heer in zijn leven begint. Ja, 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 dat is, ja, ik zou het wel eens willen weten, dominee. Dat moet je toch aan kunnen geven, dat allereerste begin. Ja, dat kan niet iedereen, dat kan niet iedereen. De Bijbel leert ons dat ook heel duidelijk. Maar dat het gebeurt, dat wordt wel duidelijk als de Heer je bij de hand neemt en met zich meeneemt. Maar hier in het leven van Henoch staat duidelijk in de Bijbel het moment wanneer dat gaat gebeuren. Dat begint daar waar hij gezinsuitbreiding krijgt. En Henoch wandelde met God. Moest hij met de Heer mee, hè? Ja, ga niet alleen het leven, hè? Die last is je veel te zwaar. Ja, daar kwam hij achter, gemeente. Hij wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Dus Henoch is getrouwd. Het was geen voorstander van het celibaat. En zei, nou ja, dan kan ik misschien wat heiliger leven. Nee, hij is getrouwd. En als hij dan 65 is, dan krijgt hij zijn eerste kind. 65, je eerste kind krijgen. Wat denk jij daarvan? Moet je eens even indenken. Dat is nog niet eens zo heel oud. Als je dat vergelijkt met anderen in het boek Genesis, dan is, ja, ik kan niet anders zeggen, gemeente, maar is dat eigenlijk nog betrekkelijk jong voor hem. Maar het punt is natuurlijk dat de Bijbel dat zegt, dat in dat jaar van de geboorte van Methuselah er een verandering komt in zijn leven. Dan moet hij Henoch het voor de Heere verliezen. Hoor je het, Wim? Hoor je het, Anneke? Ach, heerlijk om het nou voor de Heere te verliezen. Oh, er is niks heerlijkers dan dat. Het is zo heerlijk om het op te geven, je strijd tegen de Heere. O, Heere, ontferm u over mij, de zondaar, de zondares. En zo is het met Henoch gebeurd, hè. Ja, die moest het verliezen. Altijd maar vechten, 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 ja. Ja, maar toen moest hij het voor de Heere verliezen. En dan komt hij tot een openlijke en radicale en definitieve keuze. Hè? Ja, gemeente, hij ziet dan scherper dan ooit als dat kind geboren is. Met de ogen die hij van de Heere gekregen heeft. Dat God de Heere recht heeft op zijn leven. En dat we God de Heere alleen maar kunnen dienen en kennen door een waar geloof in Christus, gewerkt door de Heilige Geest, gemeente. In dat bewuste jaar van de geboorte van zijn zoon Methuselah gaat hij ook ontdekken dat de Heere de wereld gaat oordelen. Dat de wereld waarin hij leeft zich langzaam maar zeker rijp maakt voor het oordeel dat komt. Dan kun je merken, meneer, als u een grootmoeder hebt, als ze nog leeft, die daar zicht op heeft gekregen. Kinderen, als je een vader en moeder hebt en een kerkenraad hebt die daar over heeft gekregen, of een lerarenschool, dan zou je het kunnen merken. Als je daar oog voor krijgt, gemeente. En dat is nu ook met Henoch het geval. Als de gezinsuitbreiding komt, als hij een eerste kind krijgt, Methuselah, dan gaat hij zien met ogen die de Heer hem heeft gegeven, dat de wereld zich opmaakt voor het uiteindelijke oordeel. Dat komt, het oordeel van de zondvloed. Maar uiteindelijk ook voor het laatste eindoordeel dat komt. Na de zondvloed. Bij de zondvloed komt een oordeel. Maar daarna, bij de tweede komst van Christus. Niet waar, hij tilt alles over die eerste komst van Christus heen. Naar de tweede komst van Christus. Dan komt het uiteindelijke oordeel, gemeente. En is er met een mens gezet te sterven. En eenmaal het oordeel. Dat kunt u terugvinden in de brief van Judas. Kijk het nog maar even rustig na vanavond. Hè. In Judas leest u dat Henoch ook gepredikt heeft. Van het laatste oordeel dat komt. Ja, echt waar. Ja, dat is echt waar, gemeente. Moet u maar nakijken in je Bijbeltje. En de zondvloed, die bij de geboorte van Methuselah, die moet dan nog 800 jaar op zich laat 800 jaar op zich wachten. Maar niettemin weet Henoch het dan zeker. De wereld waarin hij leeft is op weg naar het oordeel. En daarom geeft hij natuurlijk ook samen met zijn vrouw die aparte naam aan dat eerste kind. Is het niet immers met het oog op die ontzaglijke toekomst van het toekomende gericht dat hij zijn oudste zoon Methuselah noemt? Wat betekent die naam ook alweer? Weet je dat? Weet je wat die naam betekent, gemeente? Ja, dat is een beetje moeilijk, want dat is natuurlijk niet zo'n heel klein naam, weet je wel. En die bestaat natuurlijk uit onderdelen die afkomstig zijn uit bepaalde wortels. Uit de Hebreeuwse taal, gemeente. En daarom is het. Ja, men heeft geprobeerd de naam Methuselah te ontleden en te zeggen, wat betekent dat nu eigenlijk? En zo zijn er verschillende uitleggingen van theologen die in het verleden gezegd hebben, ja, Methuselah, dat kan betekenen, als je het vertaalt, man van de pijl van Gods wraak. Of zegt iemand anders, ja, ik heb het zo gelezen vanuit bepaalde wortels uit het Hebreeuws, bij zijn dood zal God de vloed zenden. Of zegt iemand anders nog, bij zijn dood zal er verstoting zijn van het menselijke geslacht. Ja, en dat heb ik ook ergens gelezen. En je kunt dat zelf natuurlijk ook wel nagaan. Je moet er dus op letten in welk jaar de oudste mens sterft. Moet je nou eens uitrekenen, dat moet je dan zien. Weet je wanneer dat gebeurt? In de jaar van de zondvloed. Wist u dat? Ik wist het eerst ook niet, maar dat heb ik dus allemaal ontdekt. Dat het zo is. In het jaar van de zondvloed, dan sterft de oudste mens. Methuselah. En bij zijn geboorte, dan verandert Henoch. Hij komt tot verandering. Hij komt tot een eerste bekering. Zijn eerste kind. Hij noemt dat kind Methuselah. Als dat kind straks sterft, dan komt het oordeel, de zondvloed. Bij Henoch is de ernst. Niet de gemaakte ernst. De traditionele ernst. Die je zo afschept van de gezichten. Echte ernst. Dat kun je merken als er gezinnen zijn. Maar de echte ernst is. Bij een vader of bij een moeder. Toch? Ja, die jeugd die ziet het zo. Die ziet het maar zo. Die ziet zo scherp. Dat vergeet je, hè? Maar uw jeugd, die ziet zo scherp, die ziet dat zo. Of het echt is. Bij Henoch is het ernst. Hij heeft ernstige indrukken gekregen van dood en eeuwigheid, gemeente. Het oordeel dat zal komen over alles buiten Christus. Denk je dat eens in. Dan wordt een mens ernstig, hoor. Niet quasi ernstig, weet je wel. Dat je het er zo allemaal afschept. Ik weet het allemaal niet. Maar echt, weet je wel, ja. Hij heeft kennis genomen van de culturele en wetenschappelijke en industriële ontwikkeling van zijn tijd. En heeft gezien. De Heere heeft het hem geopenbaard hoe speciaal het huwelijksleven en het gezinsleven van zijn tijd door de massa is uitgehold en gedegradeerd tot een middel. Nou ja, om aan zijn trekken te komen. En als Lamech dan maar voor het gemak twee vrouwen neemt, dan moeten we niet verwonderd staan dat Naema, zoals iemand het eens gezegd heeft, als het fotomodel van die tijd wordt beschouwd. Ja, kijk maar naar de folders die misschien hier en daar in je bus komen. Dan kun je ook nog eens een sticker erop plakken, weet u wel. Maar in die tijd te leven. En Henoch heeft het gezien. Al dat goddeloze gedoe, al dat in de eerste plaats aandacht hebben voor het sportieve. Sportieve! Het klappen! Het aantrekkelijke! De lichamelijke prestatie! Ben ik het, Heere? Ben ik het? Hier zitten meisjes in de kerk. Hier zitten jonge vrouwen in de kerk. Hier zitten jonge mannen in de kerk. Er staat een man op de preekstoel. In wat voor tijd leven wij, gemeente? Het komt alles de kerk binnen. En in de kerk vragen veel jongens niet meer allereerst naar het innerlijke schoon van een zachtmoedige en stille geest. Maar ze zijn uit op wat anders, omdat ze zelf ook nog vreemd zijn aan het leven van de genade. En Henoch die heeft het gezien in het jaar van de geboorte van zijn oudste zoon. Hij moet niet met de massa mee. Hij moet met de Heere mee. Je moet niet met de massa mee. Dus de stem van de herder, hoor je het goed? Hoor je het goed? Hij moet met de Heere mee. Een zoon, een dochter, geef mij je hart, hoor je het wel? Ja, maar je hart, er staat niet bekeerde hart, het lieve hart, het wedergeboren hart. Geef mij je hart. Heden zo je zijn stem hoort. Geloof zijn heil. Troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden. Henoch moet met de Heere mee. Hij wordt het helemaal eens met de Heere. En zo mag hij met de Heere mee, gemeente. En zo komt hij tot een openbare belijdenis. Hij leert de Heere te kiezen en aan te kleven vanuit de keuze van het hart. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En zo komt hij getrokken met koorden van Gods liefde naar de Heere toe. Nou, het is wel een beetje remonstrant, hoor. Oh, zei u dat? Ja, ik kan best begrijpen, hoor, dat je dat zegt. We zijn zo degelijk, niet waar? Is ook zo, hè? Maar het is niet zo. Het is niet zo. Het staat wel in de Bijbel, hoor. Dat hij komt. Hij komt tot de Heere. Ja, hoe weet je dat dan, dat hij komt? Hij wordt getrokken. Hij kan geen weerstand meer bieden aan de trekkende liefde van God in Christus, gemeente. Dat gaat onwederstandelijk is de werking van de Heilige Geest in zijn hart, gemeente. Ziet u dat wel? Hebreeën 11, vers 5 en 6. Daar staat het. Het komt in Henochs leven tot een ernstig zoeken van de Heere en een komen tot de Heere. Want wat lees ik in Hebreeën 11? Ja, in Hebreeën 11, daar staat het. Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. En kijk het maar naar in je Bijbel. Dat wordt daar dan heel duidelijk in verband gebracht met het geloof van Henoch, gemeente. Lees het maar na. Maar we moeten naar ons derde punt, gemeente. En dan gaan we weer naar huis, hopelijk. Hè? Het komt in Henochs leven tot een wandeling met God. Hij mag met de Heere mee. Ja, en die wandel van Henoch, gemeente, dat is een wandel door geloof. En dat is door dat geloof. Het zaligmakende geloof dat alles zoekt en vindt in Christus. Dat die God mag behagen. Want we lezen in Hebreeën 11 vers 5 en 6, ziet u dat? Hij heeft getuigenis gehad dat die God behaagde. Oh, wat is dat heerlijk, maar Heer, ik ben zo'n grote zondaar. En ook na ontvangen genade, ik zit meer in Romeinen 7, dat moest er nog geschreven worden, begrijp je wel. Dan in Romeinen 8, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam, deze is doods. Niet waar? Hij had het zicht gekregen. Ik dank God toen al in de verte op die belofte. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere, gemeente. Hij heeft het getuigenis gehad dat hij God behaagde. Door het geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Ja. Henoch behaagt de Heere, gemeente. Hij mag Gods goedkeuring ervaren. Niet door zijn kwaliteiten of talenten, niet door zijn werken, maar door zijn geloof in Christus, gemeente. Net als Abel. Ja, net als Abel, gemeente. In het jaar van Methuselahs geboorte ontdekte hij het heel scherp. In en uit zichzelf kan hij onmogelijk God behagen. Nooit. Nooit geen vrucht in de eeuwigheid niet. Want bij hemzelf, daar is de hang. Waar naartoe? Naar de hoogmoed. Ik als dominee. Ik als ouderling. Ik als Jan. Ik als Lien. Zeg maar of het niet waar is. Als de Heer mij gaat ontdekken, jou gaat ontdekken. Dan zeggen we, Heer, ik de grootste der zondaren gemeente. En zo is het met Henoch geworden. Hij kan God alleen maar tot God gaan en komen in Christus, gemeente. Henoch heeft oog voor Christus gekregen in zijn liefde en barmhartigheid. Henoch kan alleen maar tot God komen via hem die de weg is, de weg tot de Vader en de weg naar het paradijs. Henoch mag achter de Here aankomen en dan mag hij alles aan de Here kwijtraken. En dan zegt hij met Asaf, gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik heb niet uw hand gevat, maar Heere, gij hebt het gedaan. Ja, ja. U hebt het gedaan. En dan mag hij alles vertellen. Zijn hoop, zijn vrees, zijn twijfel, zijn angst. Zijn vertrouwen. Ja, alles. Zoals de emmersgangers ook alles zeiden wat er in hun hart leefde. En weet je hoe dat kwam? Omdat de Heere het eruit trok. De Heere zegt, is het waar? Wat ben je toch droevig? Hoe komt het toch? Lief van de Heer Jezus, hè? Hij laat ze alles uitzeggen. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht aan een tijden. Maar dan moet u niet dat zien vanuit het initiatief van de zondaar, maar van het werk van Christus, gemeente. Want hij doet alles. Hij is een volkomen verlosser. Ja, en zo is het ook met Henoch. Hij mag alles de Heer vertellen. Zijn hele hart voor hem uitstorten. Die angst dat hij zegt, Heer, ik heb een walg aan mezelf gekregen. Niet aan de kerkenraad, niet aan mijn grootmoeder, maar aan mezelf. Heer, hij weet alle dingen. Begrijp je wel, gemeente. En als Henoch tot dat leven komt, gemeente, dan is dat maar geen vlaag. Dat is maar niet iets tijdelijks, want die wandeling met God, die duurt om precies te zijn 300 jaren lang. 300 jaren lang. En Henoch, blijf maar doorwandelen. Ja. Wandel maar stilletjes achter me aan. En bij tijden is hij Asaf al vooruit en dan mag het leven in zijn hart. Als hij die verborgen omgang met de Heere in Christus mag beoefenen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Zie het wel, gemeente. En Henoch komt ook steeds verder. Steeds verder. Ik dacht dat je steeds meer achteruit ging. Oh, dan wil ik wel eens met u praten, hoe dat zit. Maar Henoch, die kwam steeds verder. Ja, echt verder. Is dat waar, dominee? Ja. Want als de Heer ons te machtig wordt, gemeente, en meetrekt in zijn spoor, dan word je ook verder geleid. Dan blijf je niet altijd op hetzelfde punt staan. Toen heeft God me bekeerd. Nou ja, daar ga ik op zitten. Dat is mijn fauteuil. En dan zeg je, nou, zo zal het wel gaan op en naar de eeuwigheid. Maar zo is het niet. Als de Heer werkt met zijn geest, dan schenkt hij het leven. En dat leven wil gevoed worden en gesterkt. En daar komt ook groei, gemeente. En zo ziet u dat ook bij Henoch. Hij wordt verder geleid. Dan leert de Heer door zijn geest ons te oefenen. In de oefeningen van het geloof. Dan gaan we ook steeds meer begrijpen van het wonder van Gods onbezweken trouw. Dan gaan we groeien in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. He? Drie verschillende namen. En die namen doen ons dan mediteren over de persoon. En zo mogen we meer en meer mediterend over die persoon in onze gebeden opgeleid worden in het kennen van hem. Maar zo gaan we ook juist na ontvangen genade steeds dieper verstaan. De diepte van onze val en de steeds weer opborrelende kracht van het vlees dat zichzelf wil behagen. Mijn vrome tussen aanhalingstekens. Ik, ja dan wordt het gemeente, ja dan wordt het, hij moet wassen. Ik moet minder worden. Ja, dan leert Henoch te verstaan, gemeente, steeds rijker dat het de Heere zelf is. Die hem helemaal alleen vasthoudt. En zo mag het vertrouwen bij hem groeien. De Heere zal hem leiden en naar zijn raad. Ja, familie zou die zijn van Asaf, zou je zeggen. Psalm 73. En daarna, precies, je zult me leiden door uw raad. En daarna, door u bereid opnemen in heerlijkheid. En zo gaat hij van kracht tot kracht. Nee, gemeente, het is helemaal niet waar, hoor. Enoch is geen kluizenaar, geen kloosterling. Nee, geen voorstander van het celibaat. Hij staat met beide benen midden in het leven van zijn tijd. Ja, toch. Die vol is van toenemende decadentie. In een tijd dat het huwelijksleven en het gezinsleven kapot gaat. In het licht staat van genot, genot, genot. Ontspanning, consumptie, prestatie. Welke tijd is dat? De tijd van Enoch, gemeente. Is het onze tijd? Onze tijd. Hij ontvangt in die tijd Methuselah. En hij wandelt met God. Zich allereerst concentrerend op het geestelijk welzijn van zijn vrouw. Allereerst, de top van de lijst. En van zijn gezin als geheel. Ja, maar ik moet ook dit doen, ik moet ook dat doen. Oh, dat zal wel waar wezen. Maar aan de top staat, Heere, dat is mijn hoofd, opdracht. Het geestelijk welzijn van mijn vrouw en kinderen te bevorderen. Zolang ik leef. En mij hier laat op aarde. En Henoch wandelde met God, staat er in Genesis 5, nadat hij Methuselah gewonnen had. En dan moet je maar eens opletten, 300 jaar. En dan staat er, hij gewon zonen en dochters. Nou, reken er maar op, rustig, dat bij het opgroeien van die zonen en dochters allemaal niet zo eenvoudig geweest zal zijn. Oh, zegt iemand, zou er voor ons dan nog hoop zijn voor ons gezin? U moest het dus weten, de ouderlingen weten het ook nog niet. In een wereld vol knappe Naema's, die de aandacht van de mannelijke ogen naar zichzelf willen toetrekken. Uit een hoogmoed aan egoïsme en zelfzucht, gemeente. En disco-lievende jubels die zeggen, ja, pluk de dag. En de muziek die ons opzweept en gelukkig maakt, gemeente. In een kerk waar de wereld volgens Genesis 6 steeds meer binnendringt. Maar Henoch heeft het beleden. En hij heeft het gebeden, ach Heere, u bent toch de God van het genadeverbond, soevereine genade. Voortvloeiend uit het eeuwig welbehagen, uit de raad des vredes. Dat u door de geslachten heen wilt voortzetten, van nature zijn we precies als de massa die van u afwijkt en van uw wegen niet wil weten. Maar vanuit die grote, lieve zaligmaker die u van eeuwigheid al bestemd hebt en gegeven hebt, dan kan het toch? Dat we ons laten trekken tot u. Dan is er toch ook hoop voor onze kinderen. Dan is er toch ook hoop voor onze kleinkinderen, gemeente. Henoch wandelt met God. We gaan zo naar huis. Met name in zijn huwelijksleven en zijn gezinsleven. Er mag een kerkje zijn in de kerk. Met wie ga je mee? Met wie ga je mee, dominee? Hoor je het? Ja. Ik vergeet de hele preek, maar vergeet dit niet. Met wie ga je mee? Dat is de stem van de goede herder, gemeente. Henoch heeft het geleerd. Als de Heere gaat werken door zijn geest in het hart, dan komt er lust om de Heere te vrezen. Ah, daar komen we nog bij dat versje, weet je wel. Vingertje opsteken, wie heeft lust de Heere te vrezen? Ja, sommige kindertjes durven het, anderen durven het misschien niet. Als de Heere gaat werken met zijn geest, dan komt er lust en de Heere wil dat in zijn grote verbondstrouw schenken. Niet alleen maar aan ouders, maar ook aan kinderen en kleinkinderen. Dat kweekt geen geestelijke fariseërs, maar geestelijke wandelaars. Die willen met de Heere mee, gemeente. Die mogen met de Heere mee. En die leren de psalm te spellen, die zingt van Gods trouw, zijn trouw en waarheid. Houd haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. Zou dit het laatste nageslacht wezen? Amen. Thank you. Heer, het was ontdekkend. Uw woord. Ach, we gaan strekken met koorden der liefde. Dat niemand van ons achterblijft op de brede weg waarop we zo vrolijk voortgaan. En soms ook nog met een beetje vromigheid. Maar wil gij ons toch aftrekken van die brede weg, Heer? Gij kunt het, gij wilt het. Krachtens uw genade, verbond, daar pleiten we op. Daar pleiten we op, Heer. Onze doop maakt ons niet zalig, maar het is ook niet niks. Het is toch een teken, een zeel van waarheid en trouw van uw verbondsbelofte. Die aan ons voorop betekend en verzegeld zijn. En daar pleiten we op en we bidden van u, Heer. Wil gij die belofte vervullen. Vervullen in ons leven. Het vrije goedheid tot eer uw naams. In ons leven. Het leven van onze kinderen. Het leven van onze kleinkinderen. En dat wat we gehoord hebben bespreekbaar mogen maken aan tafel in de gezinnen. Heer, dat we niet zeggen, was het vol? Hoe was die? Maar dat we gaan zeggen, och, hoe is het nou met ons? Hoe is het met jou? Hoe is het nou met mij? En dat we samen uw aangezicht mochten zoeken. Vergeef gij genadiglijk waarmee we u hebben bedroefd. En doe ons wandelen in uw wegen. Dat uw naam wordt geëerd en geprezen. Bewaar ons op de wegen, waar we ook gaan. En hoor ons uit genade om uw naams willen. Amen. De slotzang is Psalm 105. Psalm 105, vers 5 en vers 24. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.